Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer ging het over de wijsheid van koning Salomo. Daarover wordt in 1 Koningen 3 geschreven. Salomo beseft dat hij nog jong en onervaren is als nieuwe koning. En wanneer de Heere hem vraagt wat hij graag zou willen hebben, dan vraagt Salomo om wijsheid. Het gaat bij deze koning dus niet om persoonlijke eer en macht. Hij zoekt het welzijn voor zijn volk. Hij wil goed regeren voor zijn mensen. Om goed leiding te kunnen geven, heeft hij wijsheid nodig van degene die alles overziet. Salomo is geen over het paard getilde prins die denkt dat hij alles zelf wel kan. Juist de erkenning van zijn eigen onwetendheid laat zien dat hij een verstandig man is. De Heere geeft Salomo de wijsheid die hij gevraagd heeft. Bovendien zal hij ook rijkdom en eer in overvloed krijgen, dingen die hij zelf niet op de eerste plaats stelde. Voor leiders op verschillende gebieden is Salomo een geweldig voorbeeld. Hij leidt zijn volk in afhankelijkheid van de Heere God. Hij zoekt niet zijn eigen eer, maar het welzijn van zijn volk en de eer van God. In de rechtszaak tussen twee moeders die beide claimen de echte moeder van een baby te zijn, blijkt dan dat God Salomo een scherp onderscheidingsvermogen heeft gegeven. In hoofdstuk 4 wordt de staatsindeling onder Salomo's regering besproken. Hij voert hervormingen door in het hele land. Het gezag zetelt in Jeruzalem en de stammen krijgen minder autonomie. Het koninkrijk wordt verdeeld in 12 districten die elk 1 maand lang inkomsten moeten leveren aan het hof. En zo moet heel Israël Salomo's bestuursapparaat ondersteunen. En verder beschrijft het hoofdstuk Salomo's opvallende kennis en rijkdommen. We lezen verder, hoofdstuk 5.
1 Koningen 5 vertelt de gebeurtenissen rond de bouw van de tempel in Jeruzalem. Mozes had al aangegeven dat de Heere een centrale offerplaats wilde hebben in Israël. Toen David de ark van het verbond naar Jeruzalem bracht en zelf in een prachtig cederhouten paleis woonde, wilde hij in Jeruzalem de tempel bouwen. Maar Nathan profeteerde dat zijn zoon Salomo dit zou doen. 1 Kronieken 22 en 28 vermelden dat David al was begonnen met het verzamelen en inkopen van een voorraad bouwmaterialen. Ook gaf hij Salomo instructies over de bouw van de tempel. Salomo maakt af wat zijn vader is begonnen. In 1 Koningen 5 is nu de tijd rijp om het huis van God te bouwen. 1 Koningen 5 vers 1. Koning Hiram van Tyrus was altijd een groot bewonderaar en vriend van David geweest. Toen hij hoorde dat Davids zoon Salomo de nieuwe koning van Israël was geworden, stuurde hij ambassadeurs om zijn felicitaties en de beste wensen over te brengen. Als Salomo tot koning is gezalfd, wil Hiram van Tyrus, eertijds de bondgenoot van David en bouwer van zijn paleis, zijn bondgenootschap met Israël voortzetten. Hij stuurt ambassadeurs naar Salomo toe. Tyrus had door de strategische ligging van de haven invloed in het gebied rond de Middellandse Zee ontwikkeld. Israël had Tyrus geholpen door de Filistijnen te verslaan, de andere zeevarende macht. Israël heeft bovendien landbouwgronden met hun opbrengsten en controle over de handelsroutes. Hiram zet de diplomatieke band tussen Tyrus en Israël graag voort, want Tyrus is altijd van Israël afhankelijk geweest voor voedselimport. De goede verstandhouding is voor beide partijen voordelig. 1 Koningen 5 vers 2 tot en met 4. Salomo antwoordde met een voorstel over de tempel van de Heere die hij wilde bouwen. Mijn vader David, zo legde Salomo koning Hiram uit, was niet in staat zo'n tempel te bouwen, wegens de talloze oorlogen die hij moest voeren, en omdat hij wachtte tot de Heere hem vrede gaf. Maar nu, zo deelde Salomo Giram mee, heeft de Heere, mijn God, mij aan alle kanten vrede gegeven. Ik heb geen last van buitenlandse vijanden of binnenlandse opstanden. Als antwoord brengt Salomo zijn plannen ter sprake voor de tempelbouw. Zijn vader David had dit bouwwerk graag willen uitvoeren, maar in zijn tijd waren er te veel oorlogen te voeren en vijanden te onderwerpen. Nu is die tijd voorbij. Er zijn geen vijanden, er is geen onheil. Salomo kan concrete plannen maken voor de tempelbouw. Salomo geeft een prachtige omschrijving van de situatie in zijn tijd. Vandaag moeten we bij deze woorden bedenken dat alleen de Heere echte vrede kan geven. Dat geldt voor vrede in de wereld, als ook voor vrede in het menselijk hart. Daarom kan de Heer Jezus in Matteüs 11 vers 28 u, jou en mij uitnodigen met de woorden: als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom bij mij en ik zal u rust geven. De Heere had Salomo aan alle kanten vrede gegeven. Geen last van buitenlandse vijanden of binnenlandse opstanden. 1 Koningen 5 vers 5. Salomo zei tegen Giram: daarom ben ik van plan een tempel te bouwen voor de Heere, mijn God. Precies zoals hij, mijn vader, heeft gezegd dat ik zou doen. Want de Heere zei tegen hem: uw zoon, die ik op uw troon zal plaatsen, zal een tempel voor mij bouwen. De uitdrukking een tempel voor de Heere verwijst naar woorden van Mozes uit Deuteronomium 12, vers 10 tot en met 12. Maar wanneer u de Jordaan oversteekt en in het beloofde land woont, zal de Heere u rust geven en u beschermen tegen uw vijanden. Dan moet u al uw brandoffers en andere offers naar zijn heiligdom brengen, de plaats die hij zal kiezen als zijn huis. U zult daar voor de ogen van de Heere blij zijn, samen met uw zonen, dochters en dienaren. En vergeet niet de levieten voor dat feest uit te nodigen, want zij hebben geen eigen grondgebied. Vanaf het begin van de schepping zijn mensen altijd al bouwers geweest. Al in Genesis 4 vers 17 lezen we dat Kaïn een stad bouwde en hem noemde naar de naam van zijn zoon Henoch. Vandaag aan de dag is de aarde gehavend en getekend door grote hopen grond, waarin ruïnes verborgen liggen van grote steden en gebouwen uit het verre verleden. De schop van de archeoloog is in veel gebieden doorgedrongen en actief. In de gevonden resten van bouwwerken kunnen we beschavingen afmeten en leren kennen. De gedachte dat onze voorouders primitieve mensen waren die niet veel konden en holbewoners in een stenen tijdperk waren, is al snel verdwenen als we ons meer verdiepen in verloren beschavingen en culturen. Het waren geen onbeschaafde woestelingen die niet konden bouwen en daarom maar in holen en grotten woonden en leefden. Onder andere Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniërs, Grieken en Romeinen behoorden tot ontwikkelde volken. Dat is vandaag nog steeds te zien in hun bouwwerken en architectuur. Moderne mensen maken aanspraak op een hoge graad van ontwikkeling. Maar veel uit het verleden begrijpen wij nog steeds niet. De eerste gebouwen van mensen waren buiten de steden vaak tempels. Alle heidenen waren tempelbouwers. Sommige tempels waren primitief, anderen bijzonder fraai. Al die gebouwen hebben vaak een link met de Toren van Babel. Een eeuwig monument dat tot in de hemel reikte. Het werd een monument van tegenstand tegen God. Tempels zijn al vanaf het begin pronkstukken van architectuur geweest. We denken aan de tempels van de farao langs de rivier de Nijl, aan de goden uit verre landen als Assur in Nineveh, Marduk in Babel, de Baal van de Feniciërs, Pallas Athene van de Grieken, Parthenon in Athene, Jupiter van de Romeinen, de tempels van de Azteken, Inca's en Maya's in Mexico en Zuid-Amerika. Vikingen, Hunnen, Friezen en Kelten, noem maar op. Iedereen zoekt naar iets hogers, maar weten niet precies wat. Romeinen 1 vers 21 en 23 zegt: hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt, en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verbijstering raakten zij het spoorbijster. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Volken maakten tempels voor hun goden, om hen te eren en gunstig te stemmen. In 2 Samuel 7 hebben we gelezen, dat de Heere tegen de profeet Nathan zei, vertel mijn dienaar David dat hij het, de tempel bouwen, niet moet doen. Ik heb namelijk nooit in een tempel gewoond. Mijn huis is een tent geweest, sinds de tijd dat ik Israël uit Egypte haalde. De Heere gaf toestemming dat de opvolger van David een tempel voor de Heere zou bouwen. Het zal een huis zijn, waaraan ik mijn naam verbind. De Heere heeft zijn naam aan de tempel verbonden. In 2 Kronieken 6 komen we hetzelfde tegen. De Heere is niet in een gebouw te vatten. Salomo zegt in vers 18, maar zou God werkelijk bij de mensen op aarde willen wonen? Maar waarom dan toch? De hemel, zelfs de allerhoogste hemelen, kunnen u niet bevatten. Hoe zou de tempel die ik heb gebouwd dat dan wel kunnen? Vertegenwoordigd door zijn naam verblijft de Heer in het heiligdom, zodat zijn naam kan worden bemind, verkondigd en gevreesd. Ik gaf al eerder aan dat het bouwen van de tempel in Davids hoofd was opgekomen. Maar de Heere gaf David geen toestemming om de tempel te bouwen. In 1 Kronieken 28 vers 1 tot en met 3 wordt verteld, David riep al zijn bewindslieden naar Jeruzalem, de bestuurlijke leiders, de commandanten van de 12 regimenten, de andere legerofficieren, de mannen die de verantwoording hadden voor de eigendommen en de veestapel, zijn raadslieden, en alle andere mannen die een belangrijke functie vervulden in zijn koninkrijk. Hij stond op, ging voor hen staan en zei, mijn broeders en mijn volk, ik wilde graag een huis bouwen, waarin de ark van het verbond van de Heere een vaste plaats zou hebben, een plaats waar onze God kan verblijven. Ik heb al het nodige materiaal voor de bouw bijeengebracht, maar God heeft tegen mij gezegd, u mag geen huis ter ere van mij bouwen, want u bent een strijder en hebt te veel bloed vergoten. Het ontwerp voor de tempel werd aan David gegeven, niet aan Salomo. 1 Kronieken 28 vers 19. Elk onderdeel van deze bouwtekeningen, vertelde David aan Salomo, kreeg ik in geschreven vorm uit de hand van de Heere. Met andere woorden, David kreeg de bouwtekeningen van de tempel en gaf die aan zijn zoon Salomo. 1 Kronieken 28 vers 10 tot en met 12. Welnu, de Heere heeft u verkozen tot het bouwen van een huis als heiligdom van hem. Wees sterk en doe het werk dat u is opgedragen. Daarna gaf David Salomo de bouwtekeningen van de tempel en alle vertrekken, de schatkamers, de bovenkamers, de binnenkamers en het heiligdom voor het verzoendeksel. Tevens gaf hij Salomo zijn bouwplannen voor de buitenste hof, de aan de buitenkant gelegen vertrekken, de plaatsen waar alles werd opgeslagen en de schatkamers voor de geschenken en de heilige voorwerpen. Want de Heilige Geest had David al deze plannen ingegeven. Het ontwerp van de tempel was van de Heere. Hij gaf de plannen in geschreven vorm door aan David en David gaf ze door aan Salomo, om de plannen uit te voeren. Nadat David alles had voorbereid, kon Salomo nu een contract afsluiten met Giram, de koning van Tyrus, voor het cederhout en al het andere hout dat nodig was voor de bouw van de tempel. In vers 6 en 7 vraagt Salomo aan Giram, nu wil ik u vragen of u mij bij deze onderneming kunt helpen. 1 Koningen 5 vers 8 en 9. Toen stuurde Giram Salomo het volgende antwoord. Ik heb uw boodschap ontvangen en zal graag aan uw wens voldoen. Ik zal voor zowel cederhout als cypressenhout zorgen. Mijn mannen zullen het hout van de Libanon naar de Middellandse Zee brengen en er vlotten van bouwen. We zullen ze langs de kust vervoeren naar de plaats waar u ze wilt hebben. Daar aangekomen zullen wij de vlotten weer uit elkaar nemen en leveren wij het hout bij u af. U kunt mij betalen met voedsel voor mijn hofhouding. In vers 10 tot en met 12 lezen we dat Hiram Salomo al het hout bezorgd dat hij nodig had. En in ruil daarvoor stuurde Salomo hem een jaarlijks betaling van 5 miljoen liter tarwe voor zijn hofhouding en 5000 liter pure olijfolie. Zo gaf de Heere Salomo grote wijsheid, zoals hij had beloofd. En Hiram en Salomo sloten een vriendschapsverdrag. 1 Koningen 5 vers 13 en 14. Toen riep Salomo uit heel Israël 30.000 arbeiders op en stuurde hen in groepen van 10.000 man per maand naar de Libanon. Iedere man dus 1 maand in de Libanon en 2 maanden thuis. Adoniram was belast met de leiding over deze grote onderneming. In de versen 15 tot en met 18 lezen we dat Salomo verder nog 70.000 dragers en 80.000 steenhouwers vordert. Het geheel wordt door 3300 opzichters beheerd. Salomo laat grote brokken kwalitatief waardevol hardsteen uithakken. De grote steenblokken worden voor de tempelfundering op maat gehouden. Het hele bouwproject komt tot stand door samenwerking. Werkers van Salomo en Hiram met de steenhouwers uit Gebal helpen elkaar bij het op maat hakken van de boomstammen en het pas klaarmaken van de kostbare steenblokken voor de bouw van de tempel. 1 Koningen 6 vers 1. In de lente van het vierde regeringsjaar van koning Salomo begon deze met de eigenlijke bouw van de tempel. Dit was 480 jaar nadat het volk Israël uit de slavernij in Egypte was bevrijd. 1 Koningen 6 opent met een mededeling. De tempelbouw begon 480 jaar na de uittocht uit Egypte in de tweede maand, dat is de maand Sif, van Salomo's vierde regeringsjaar. Deze mededeling is meer dan een opmerking. Het is alsof de tempelbouw het sluitstuk is van de periode na de uittocht. De Heer is in de tabernakel altijd bij Israël geweest, ook als ze door diepe dalen gingen. Met de tempel komt nu een vaste woonplaats in de plaats van de tabernakel. Salomo heeft toestemming om deze tempel te bouwen. Mozes ontving zeer gedetailleerde instructies voor de bouw van de tabernakel, maar die ontbreken bij Salomo. Hij schakelt de Feniciër Hiram in en de tempel lijkt zowel op de tabernakel als op andere Oosterse tempels. Het brengt ons bij een belangrijk onderscheid tussen Israëls tempel en alle andere tempels. Het unieke van de godsdienst van Israël ligt niet in de vormgeving van de tempel, maar in het ontbreken van een godenbeeld en in de inhoud van de cultus. Opvallende overeenkomsten met de tempels van andere volken hoeft geen relativering van Gods woord in te houden. In 1 Koningen 6 vers 2 tot en met 7 is te lezen dat Salomo een tempel laat bouwen die van buitenaf gezien 27 meter lang, 9 meter breed en 13,5 meter hoog is. Het gebouw bestaat uit 3 delen, een voorhal, een hoofdzaal en een achterzaal met het heiligdom. Die voorhal is 3 meter diep. In de tempel zijn ramen aangebracht die geen zonlicht doorlaten. Ze zijn decoratief bedoeld en dicht getimmerd met latwerk. Rond de buitenmuur van de hoofdzaal en de achterzaal worden kamers aangebouwd en in 3 verdiepingen verdeeld. De onderste wordt 2,25 meter breed, de middelste 2,70 en de bovenste 3,15 meter. Dit is te verklaren doordat de binnenmuur onderaan heel dik is en stapsgewijs smaller wordt. Zo'n constructie maakt de muur sterk en in staat om op grote hoogte stevigheid te blijven bieden. Het mag duidelijk zijn dat niets hiervan zichtbaar is aan de binnenzijde. De binnenmuur van de tempel moet volstrekt egaal blijven. Het principe dat altaren van ongehouwen steen gemaakt moesten worden wordt gedeeltelijk toegepast bij de tempelbouw. Op de bouwwerf zijn geen ijzeren instrumenten te horen bij het afwerken van de bouwstenen. Het bewerken van de stenen gebeurt volledig in de steengroeven. In de rechtervleugel van de tempel worden trapgaten aangebracht, waardoor de verdiepingen bereikbaar zijn. Aan de noordkant bevinden zich trapgaten in het zijcomplex van de tempel. Via trappen zijn de verdiepingen bereikbaar. Na de bouw van de muren wordt er een cederhouten dak gebouwd. De drie verdiepingen rond de tempelmuur zijn elk 2,25 meter hoog en zitten vast aan de binnenste tempel met cederbalken. De beschrijving van het uitzicht sluit af met een belofte van de Heere. Een tempel, hoe groots en mooi ook, heeft geen waarde als de Heere, voor wie men het huis bouwt, niet wordt geëerd. Als Salomo zich onderwerpt aan Gods geboden en inzettingen, zal hij zijn belofte aan David nakomen en met Israël zijn. Door gehoorzaamheid aan de Heere wordt het huis werkelijk een huis voor Gods naam, en niet omdat het heiligdom mooi of groot is. In de verzen 14 tot en met 18 worden we meegenomen naar de binnenkant van de tempel. De tempel wordt aan de binnenzijde afgewerkt met prachtige materialen. Van vloer tot plafond worden alle muren met cederhouten planken belegd en er komt ook een houten vloer in. Ook het achterste gedeelte wordt aan drie wanden van vloer tot plafond betimmerd met cederhouten planken. Dit is de achterzaal, het allerheiligste. Aansluitend op deze ruimte staat de 18 meter lange hoofdzaal. De cederhouten binnenmuren zijn versierd met houtsnijwerk, er zijn bloemknoppen en open bloemen uitgesneden. De stenen muur is volledig bedekt met cederhout. Geen steen is nog zichtbaar. De verzen 19 tot en met 28... Neem ons mee naar de achterzaal, het allerheiligste, of het heilige der heiligen. Deze achterzaal wordt ingericht als heiligdom voor de ark van het verbond. De ruimte is een vierkant van 9 meter en is volledig met bladgoud bekleed. De tempel zelf wordt ook met bladgoud afgewerkt en de achterzaal wordt afgezet met kettingen die ook met goud zijn overtrokken. Voor de achterzaal, het allerheiligste, komt een altaar te staan, volledig afgewerkt met goud overtrokken cederhout. Twee enorme olijfhouten afbeeldingen van engelen, of cherubs, komen in de achterzaal. Hun hoogte en spanwijdte bedraagt 4,5 meter, en ze zijn identiek qua grootte en vorm. Omdat ze in de breedte staan, die 9 meter bedraagt, raken hun vleugels aan de buitenzijde elke muur en elkaar in het midden. Ook deze engelenfiguren worden helemaal met goud overtrokken. In de verzen 29 tot en met 36 lezen we over de afwerking van de tempel. Het cederhout van de muren is met houtsnijwerk versierd. Behalve bloemen zijn er ook engelenfiguren en palmbomen te bewonderen. Ook de houten vloer wordt volledig overtrokken met goud. Een deur sluit de achterzaal af. De deuren worden met hetzelfde houtsnijwerk versierd als de muren. De tempeldeuren zelf zijn van naaldhout en bestaan elk uit twee onafhankelijk scharnierende panelen. Ook deze deuren worden voorzien van sierlijk houtsnijwerk van engelen, palmbomen en bloemen en overtrokken met goud. Rond de tempel wordt een binnenhof aangelegd, waar omheen een muur gebouwd wordt met drie lagen behouwen stenen per rij cederbalken. In de twee laatste verzen van 1 Koningen 6 lezen we dat in de tweede maand van Salomo's vierde regeringsjaar de tempelbouw van start is gegaan. 7 jaar en 6 maanden later, in het 11e regeringsjaar, de 8e maand, wordt de tempel geheel volgens Salomo's instructies voltooid. Over de overeenkomsten tussen de tempel in Jeruzalem en de tempels van buurvolken is veel geschreven. In vele opzichten pleiten deze overeenkomsten voor de historiciteit van de tempel van Salomo, hoewel we er tot nog toe geen archeologische resten van hebben gevonden. Toch is er een uniek gegeven in Salomo's tempel, namelijk dat er geen afbeelding in staat van de Heere, van Yahweh. Voor westerse christenen is dat wellicht vanzelfsprekend, maar juist daarin is de tempel in Jeruzalem anders dan andere tempels uit het Midden-Oosten. voor zover Salomo zich heeft laten beïnvloeden door voorbeelden van buitenlandse tempels, heeft hij ook een duidelijke grens getrokken. Er zijn geen afbeeldingen van de Heer in de tempel te vinden. In 1 Koningen 5 en 6 zijn we meegenomen in het bouwproces van de tempel in Jeruzalem. Van de steengroeven, waar de ruwe steenblokken werden uitgehakt, tot de meest verfijnde sierkunst. Steen uit de groeven werd pasklaar gemaakt en samengevoegd, betimmerd met zederhout, uitgebreid versierd met houtsnijwerk en tenslotte belegd met zuiver goud. Na ruim 7 jaar werk is er een imposante tempel voor de Heere gebouwd. Een tempel die zeker niet het grootste bouwwerk van Salomo is, maar wel de meeste aandacht krijgt. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat Salomo de Heere centraal plaatst. In de beschrijving van de bouw worden we stilgezet om het juiste perspectief voor ogen te houden. Een gebouw kan de Heere niet bevatten en betekent ook niets als de Israëlieten toch niet naar de Heere luisteren. Dan is de Heer in staat om zijn eigen tempel te verlaten. Zijn tempel staat in Jeruzalem, en hij belooft er te zullen wonen, te midden van de mensen. Maar zijn verblijf vraagt geloof en gehoorzaamheid van de Israëlieten. Dat is voor gelovigen vandaag nog steeds hetzelfde. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Koningen 7 vers 1 tot en met 8 vers 43.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.